Karst, dank voor deze vererende uitnodiging om uw hooggespannen verwachtingen gelijk te temperen. Ik ben een eenvoudige rechter met geen enkele hooggeleerde ervaring, dus ik doe het een beetje vanuit de praktijk. En deze rechter is dan ook nog verzeild geraakt in een bureaucratische omgeving, namelijk de Raad voor de Rechtspraak. De rechtsstaat en de onafhankelijke rechter. Ik ga ook even terug naar die tempel waar Erik Jurgens het net over had. Er was een tijd dat het gezag van de rechter door de goden of door God was gegeven. Ik begin met een klein stapje naar de oude geschiedenis. In primitieve samenlevingen stond een zeer nauwe band tussen religie en rechtspraak. En vaak fungeerde de priester als rechtsgeleerde. Als de brug tussen goden en mensen diende hij het goddelijk oordeel af te dwingen. En daarmee was het rechtelijk oordeel ook een goddelijk oordeel. En deze religieuze herkomst is nog steeds terug te vinden in de symbolen en rituelen waarmee het rechtspraak ook vandaag de dag nog is omgeven. Gerechtsgebouwen, denkt u maar aan het gerechtsgebouw van het Hof in Leeuwarden, die de trekken hebben van Griekse tempels, de inrichting en de aankleding van de rechtszaal, de toga's en de gang van zaken tijdens de zitting, het uitroepen van de zaak, het opstaan voor de rechter behalve één advocaat enzovoort. Het belang van deze symbolen en rituelen moet niet worden onderschat. Deze elementen zijn diep geworteld en hebben eeuwenlang bijgedragen aan wat wel is genoemd het mythisch gezag van de rechter. En gezag is onmisbaar voor de uitoefening van de rechterlijke functie. De rechter neemt namens de samenleving ingrijpende en voor ieder bindende beslissingen. En dat kan niet zonder het gezag van die beslissingen te aanvaarden. Lang was die aanvaarding redelijk vanzelfsprekend. Maar daar is in de laatste decennia verandering in gekomen. En het zal u niet zijn ontgaan dat dat niet alleen voor de rechtspraak geldt, maar voor alle instituties, zowel in overheid als in private domein. Of het nu het Koningshuis is, of de politiek, de pers, de financiële sector of de kerk. Zonder uitzondering wordt men door deze ontwikkeling geraakt. En zoals gezegd vormt de rechtspraak hierop geen uitzondering. Moeten we hierover treuren? En u zult mij meer horen zeggen ja en nee. Nee, want ik geloof niet dat we moeten terugverlangen naar de samenleving waarin burgers gezag als door God gegeven aanvaarden. Die vanzelfsprekendheid leidt al snel tot gemakzucht en gezapigheid. Maar ja, omdat, zoals ik aangaf, gezag onmisbaar is voor rechtspraak, maar de basis voor gezag in onze postmoderne samenleving, het vertrouwen aan de burger, de public trust, een moeilijk grijpbaar fenomeen is. Het wordt sterk gevoed door emoties en hele of halve waarheden. En dat maakt het de rechtspraak moeilijk beheersbaar en beïnvloedbaar. Kernelementen van het rechtspreken zijn immers het niet laten beïnvloeden van beslissingen door emoties en onderzoek naar de feiten, de waarheidsvinding. Het zit dus niet in de aard van het beestje om op die andere dimensie van het vertrouwen in te spelen. Voor een deel is deze wat je zou kunnen noemen cognitieve dissonantie de oorzaak van de niet altijd gelukkige communicatie tussen rechter en burger. Een aantal maanden geleden drukte een aantal sociologen het in een ingezonden stuk in de NRC scherp uit in een bijdrage met de veelzeggende titel Feiten, feiten, wie maalt er nog om feiten? En ook president Clinton zei een paar jaar geleden de fact-free politics. Hun waarneming was dat het belang van feiten in discussies in de samenleving, maar ook in de politiek, sterk is afgenomen. Het is in toenemende mate de beeldvorming die het debat bepaalt. En dat plaatst de rechtspraak wel voor een probleem. Daar zijn wij namelijk niet zo goed in. Voor een deel omdat de rechtspraak niet in staat is of nog niet in staat is om door middel van een goede mediastrategie de beeldvorming in positieve zin te beïnvloeden. Maar ook, nogmaals, omdat het niet in de aard van het beestje zit. En dan stel ik mij wederom de vraag, moeten we hierom treuren? Is dat erg? En wederom is het antwoord ja en nee. De dwingende aard van het beestje blijkt eruit. Nee, omdat de rechtspraak er niet naar zou moeten streven om een beeld van zichzelf neer te zetten dat niet strookt met de werkelijkheid. Bij rechtspraak past nu eenmaal geen ongenuanceerde uitspraak en soundbites. Ik weiger dan ook het laatste jaar veelvuldig gehanteerde credo, het gaat om beelden, niet om feiten, te omarmen. Niet om de negatieve beeldvorming te negeren, maar gewoon omdat ik daar niet van ben, zoals dat tegenwoordig heet. En ik heb u al uitgelegd, dat is geen enkele rechter. Simpelweg omdat het niet spoort met de essentie van rechterschap. Tegelijk en daarom ook ja, dat heeft een prijs. En die prijs is niet het knagende gevoel dat je niet wordt begrepen, daar is mee te leven. Het gaat erom dat het problematisch is, bezien vanuit het eerder door mij beschreven causale verband. Beeldvorming beïnvloedt vertrouwen, vertrouwen is de basis voor gezag en gezag is fundamenteel voor rechtspraak. We herinneren ons nog allemaal de leus uit de jaren 60, jullie rechtsstaat is niet de onze. Ik denk echter dat er nu wat anders aan de hand is. Het lijkt breder in de samenleving te leven en, vooral dat geeft een nieuwe dimensie, hij wordt niet weersproken, maar zelfs gevoed door andere gedragsdragers. U kent de voorbeelden van bewindslieden en kamerleden die uitspraken doen over lopende zaken of kritiek uiten op lopende vonnissen. Dat ze dit doen zal zeker te maken hebben met de wens om het vertrouwen van de burger in het eigen gezag te versterken. De politieke instituties zijn immers aan dezelfde maatschappelijke krachten onderworpen als waaronder ik zojuist de rechtspraak zag buigen, een crisis in het vertrouwen. En daarmee wordt het misschien begrijpelijk, maar niet minder problematisch vanuit rechtsstatelijk perspectief. De kern van de rechtsstaat is immers nog steeds het idee van de scheiding der machten, of liever gezegd de balans tussen de machten, de trias, waarbinnen de rechter en de beide andere staatsmachten controleert en waarborg biedt tegen de aantasting door de overheid van de grondrechten van burgers, zoals professor Jurgens net zei. De burger moet er in een rechtsstaat op kunnen rekenen dat de rechter die zijn zaak beoordeelt, vooral in zaken tegen de overheid, een neutrale overheidsinstantie is. Zoals Van den Einde in haar eerder dit jaar verschenen proefschrift over de onafhankelijkheid van de rechter het verwoordde, de rechter moet zich niet hoeven af te vragen of de beslissing welgevallig is aan de instituties van de staat. De rechter kan die centrale rol in de rechtsstaat alleen vervullen als hij het vertrouwen heeft van de burgers en van die andere instituties. En daarmee raakt het vertrouwen in de rechtspraak het vertrouwen in de rechtsstaat. Het is van groot belang dat aan alle zijden van de trias dat besef bestaat. Voor de omgang tussen de instituties die onderdeel zijn van de staatsmachten dient het vertrekpunt te zijn het respect voor elkaars domein en bevoegdheden. Enige terughoudendheid waar het gaat om de bemoeienis van de leden van de politieke staatsmachten met de rechtspraak zou een onderdeel hiervan moeten zijn. Maar daarmee is het vertrouwen van de burger in de rechtspraak uiteraard nog niet verzekerd. We moeten, zoals de titel van de bijeenkomst van vandaag aangeeft, gezamenlijk werken aan de versterking van het draagvlak voor de rechtsstaat. Het Huis van de Democratie en Rechtsstaat waarin we ons hier bevinden is een mooi voorbeeld van deze gezamenlijke wens en inspanning. En ook van de wijze waarop we, naar mijn mening, dit vraagstuk te lijf moeten gaan, namelijk door informeren en opvoeden. Burgers in staat stellen op volwassen wijze het burgerschap te vervullen, dat wij zo graag zouden willen zien. Burgers weerbaar maken tegen de gemakzuchtige beeldvorming en weer vatbaar maken voor de overwegingen aan de zijde van de rechtsstaat, die vaak wat meer diepgang en denkwerk van de burgers vragen. In het huidige klimaat is de rechtspraak erg kwetsbaar voor die negatieve beeldvorming. Zo lijkt het al snel alsof de rechtelijke uitspraken botsen met het sentiment in de samenleving. Een bekend voorbeeld is het beeld van de softe strafrechter. Hoewel uit onderzoeken blijkt dat de Nederlandse rechters steeds strenger zijn gaan straffen en dat de straffen die ze opleggen tot de hoogste van West-Europa behoren, is het beeld dat rechters veel te laag straffen. Dit beeld is zo dominant dat er niet alleen de stemming in de samenleving over de rechtspraak lijkt te bepalen, maar ook die in de politiek. Dat laatste blijkt uit het wetsvoorstel met betrekking tot de invoer van minimumstraffen. Nu de rechter volgens de beeldvorming, nogmaals, alle feiten spreken dit tegen, nu eenmaal niet mee wil gaan om de roep om strenger te straffen, moet de wetgever hem dit maar gaan voorschrijven. Ik zeg er even bij, we moeten ook nog een betrouwbare overheid zijn. En die betrouwbare overheid gaat een middel kiezen, namelijk terugdringen van recidief, en het middel is dan minimumstraffen. Dat gaat, schatten we, 200 miljoen kosten. En na een aantal jaren vraagt de samenleving aan mij, goh, Erik, mag ik eens vragen, en heeft dat nou geholpen? Nee, zeg ik dan, natuurlijk niet. Waarom dan niet? Dat wisten we op voorhand, zeg ik al, want uit onderzoek bleek dat recidieven en minimumstraffen niets met elkaar te maken hebben. Pakkans heeft ermee te maken, begeleiding naar terugkeer in de samenleving heeft te maken, maar minimumstraffen niet. De calculerende crimineel, als die bestaat, zal niet denken, nou voor 6 jaar doe ik het wel, maar voor 8 jaar doe ik het niet. Dat heb ik nog niet meegemaakt in mijn lange jaren als strafrechter. Dus betrouwbare overheid moet het zijn. Maar er zijn nog andere voorbeelden. De mogelijkheid voor de rechter om een taakstraf op te leggen. Ook daar spreken de feiten tegen dat de rechter niet verantwoord met deze bevoegdheid zou omgaan. Eén uitzending van het tv-programma Zembla, waarin een enkel geval uit de context werd gehaald, was voldoende om een politieke reactie uit te lokken die uiteindelijk uitmondt in een wetsvoorstel dat de bevoegdheden van de rechter op dit veld beperkt. En een ander voorbeeld is de reactie op de zaak Saban B. Op basis van één zaak wordt een wetsvoorstel gebaseerd om voortaan niet rechters, maar gevangenisdirecteur te laten beslissen over kortdurende schorsingen van de voorlopige hechtenis. Het lijken te veel voorbeelden om vol te kunnen houden dat het hier om incidenten gaat. Er is wat ons betreft sprake van een trend. In zijn afscheidsrede van 2 weken geleden heeft Ibo Burema naar mijn smaak zeer treffend verwoord om welke trend het hier gaat en waaraan deze raakt. Hij stelt dat in een rechtsstaat de burger er recht op heeft dat een eerlijke rechter zijn individuele zaken, hij heeft het met name over straf, op zijn eigen merites beoordeelt. En hij constateert dat door wat hij noemt bureaucratische regelgeving de rechter die steeds moeilijker wordt gemaakt. De rechter wordt steeds vaker gedwongen in de richting van punitief optreden, zonder zich te kunnen of zelfs mogen afvragen of het een sociaal wenselijk resultaat oplevert. Uit deze inperking van het rechterdomein spreekt nog niet bepaald een groot vertrouwen in de rechter bij de gezagdragers aan de politieke zijde van de trias. Dat geldt nog meer voor de soms zelfs vijandige uitlatingen van die zijde. Zo werd na de beslissing in de zaak Salman B. in een kamermotie gevraagd de mogelijkheden voor ontslag van rechters te verruimen. Van Montesquieu weet ik het niet, maar Thorbecke zou zich in zijn geval in zijn graf omdraaien. Maar hoe kunnen we bij deze stand van zaken verwachten dat de burgers dat vertrouwen in de rechter dan wel hebben? Een ander gebied dat in dit verband aandacht vraagt is de schijnbaar lichtzinnige manier waarop wordt omgesprongen met de elementen van de rechtsstaat die dragend zijn voor de positie van de onafhankelijke rechter. Ik doe uiteraard op de radicale ingreep in het stelsel waarmee in ons land de toegang tot de rechter is vormgegeven. Door het inboeken van een bezuiniging van 240 miljoen wordt het stelsel van de griffierechten fundamenteel gewijzigd. De toegang wordt daar ons, naar ons oordeel, ernstig bemoeilijkt. En dat zonder enige nadere studie naar wat die enorme verhoging zal kunnen betekenen voor de wijze waarop mensen met elkaar omgaan, bedrijven zaken doen of door overheids of hoe de overheidsorganen met burgers omspringen. En ook zonder enige discussie hierover met het juridische veld. Ik zeg u maar even dat dit kabinet heeft bedacht dat de griffierechten zodanig moeten stijgen met een bedrag van bruto 340 miljoen en netto 240 miljoen en die 100 miljoen is dus een compensatie voor de rechtshulp aan, zoals het bij ons heet, on- en minvermogenden. Dat is ongeveer een derde van onze hele begroting. Maar het komt erop neer dat als je kijkt naar, en ik heb het op zaken op tegenspraak bij bestier en civiel, dat dan ongeveer een 15-20% van die zaken niet meer bij de rechter komt. Over toegang tot de rechter gesproken. Dus ook geen discussie met het juridische veld, zei ik. En door deze handelswijze gaat men zich afvragen hoe het is gesteld met het besef van het belang van de fundamenten van de rechtsstaat als het recht op toegang tot een onafhankelijke rechter. Het is dan ook volstrekt begrijpelijk en terecht dat dit protest uitlokt. Zoals u weet verzamelden advocaten en andere betrokken zich op 14 september aanstaande hiervoor op het plein hier in Den Haag. Dit alles toont mijns inziens dat afgezien van wat de rechtspraak zelf kan doen, en ik kom daar zo op terug, een verandering nodig is in de houding van de staatsmachten ten opzichte van elkaar. Ik zei het al, respect en onderling vertrouwen moet nodig worden versterkt om af te komen van de negatieve dynamiek waarin de belangrijkste spelers in de rechtsstaat momenteel gevangen lijken te zitten. En het is gepast dat ik juist onder het dak van dit Huis voor Democratie en Rechtsstaat hiertoe oproep. Ik hoop dat deze bijeenkomst als deze en andere die het Montesquieu Instituut deze zomer heeft georganiseerd hieraan zullen bijdragen. Voor alle duidelijkheid, we hebben als rechtermacht geen behoefte aan regels of gedragscodes op dit punt. Gevraagd wordt om iets meer bezinning en reflectie op de rol die politici uit hoofden van hun functie dienen te spelen in de rechtsstaat. Tot slot de vraag wat de rechtspraak vaker zelf verder te doen staat. Ik denk dat het belangrijkste is dat we doorgaan op de route die we met ingang van dit jaar in onze strategische agenda hebben uitgestippeld. Die agenda rust op 2 pijlers. De eerste is het versterken van de blijvende waarden waar de rechtspraak voor staat: onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en professionaliteit. En ondanks alle incidenten en beeldvorm moeten we de overtuiging hebben en houden dat de kern van het vertrouwen van de burger in de rechtspraak is gelegen in het zo goed mogelijk vervullen van de kerntaak, het rechtspreken. De burger moet weten dat op het moment dat hij zelf voor de rechter komt, hem recht wordt gedaan. In mijn hart geloof ik dat het met dit baasgevoel van de burger, ondanks alle ruis die daarover in de media overheen wordt gestort, wel goed zit. Ik word hierin gesterkt door de uitkomsten van de klantwaardering onderzoeken die de gerechten nu al meer dan 10 jaar houden. Daarin zijn de scores die rechtszoekende burgers geven onafhankelijkheid en deskundigheid van de rechter in de loop der jaren gestegen en de tevredenheid schommelt al jaren sinds de 80%. En dat biedt een stevig fundament waarop verder kan worden gebouwd. Ik denk ook dat de symbolen en rituelen die in de beeldvorming van de burger zo nauw zijn verbonden aan de rechtspraak hier een functie blijven vervullen. Het zou verkeerd zijn als niet meer passend bij deze tijd worden weggezet. Ze passen goed bij de behoefte aan houvast en continuïteit, waaraan bij alle veranderingen in onze samenleving juist grote behoefte bestaat. De tweede pijler is dat we moeten blijven worden gezocht naar nieuwe, slimmere en betere wegen om de verbinding met de samenleving te leggen. De rechtspraak moet ook wat dat betreft met zijn tijd meegaan. En daarbij moeten we zeker gebruik maken van nieuwe communicatiemethoden, de sociale media, maar dan wel op een eigen en authentieke manier die bij de rechtspraak past. Blind kopieergedrag werkt niet voor ons. De rechtspraak moet zich niet anders voordoen en vooral dicht bij zichzelf blijven, zoals dat tegenwoordig heet. Het is mijn overtuiging dat als wij op deze weg voortgaan, het met het vertrouwen in de rechtspraak alleen elke keer weer kan worden versterkt. Ik moet erkennen dat als de afgelopen onrustige jaren iets hebben aangetoond, is het wel dat maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zich slecht laten voorspellen. Zeker voor een rechter. Dank u wel.